Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en jullie hier in de kerk en allen die thuis of elders deze diep met ons meebeleeft van harte welkom. Vanavond gaat onze eigen predikant, dominee Van der Zwan, bij ons voor. Morgenochtend is er om 9:30 een zangdienst hier in de kerk. Let op, niet om 10:00, zoals Per Abuijs bij de weekbrief is vermeld. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de noodactie van ZOA voor de slachtoffers van de aardbeving in Myanmar. De diaconie zal de opbrengst van deze collecte verdubbelen. Er zijn geen bezwaren ingediend tegen de gevolgde procedure bij de verkiezing van ambtsdragers. Dit betekent dat de broeders Gerard Buitenweg als ouderling en Dave Nobbe als diaken bevestigd kunnen worden. De broeders Johan Wiegman en Ron van Arkel zullen worden herbevestigd. Dit zal zijn in de dienst op DV zondag 6 juli. Als eerste lied zingen we het weerklanklied 173, alle vierde verse. Een loflied op het lam. Na het zingen van lied 173 uit weerklank is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we de lofzang voortzetten met het zingen van Psalm 150, de versen 1, 2 en 3. 1, 2 en 3 van Psalm 150.
Thank you.
In verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen we nu belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en met vraag en antwoord 45 uit de Heidelbergse catechismus. Daarna zingen wij van Psalm 68 het tiende vers van Psalm 68. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, maar die ten derde dagen is opgestaan uit de doden, is opgevaren naar de hemel en nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. En dan nog vraag en antwoord 45. Welk nut heeft de opstanding van Christus voor ons? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen om ons in de gerechtigheid te laten delen die hij door zijn dood voor ons verworven had. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is voor ons de opstanding van Christus een betrouwbaar onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Amen. Laten we samen bidden. O God, zo willen wij u loven en prijzen, eren en aanbidden. Op deze Paasdag, waarop wij vieren dat de Heer Jezus uit de dood is opgestaan. Dat hij het graf heeft verlaten waarin hij ingedaald is. Toen hij vanwege onze zonden waarin hij gekomen is omdat hij de straf voor onze zonden heeft gedragen. En hij ging de dood in en daalde zelfs neer tot in de diepte van de hel. Maar u hebt hem opgewekt en u hebt en hij leeft. En omdat hij leeft, leven wij. Als we door het geloof in hem, dan zijn wij met hem gestorven, zoals we vanmorgen hebben gehoord. En zijn wij ook weer met hem opgewekt in een nieuw leven. We willen u daarvoor danken. Danken dat u zo uw zoon geschonken hebt. U loven en eren. Dat u hoop aan ons leven geeft. Dat we door u zeker weten dat we toekomst hebben. Verwachting. Dank u wel, o God, dat u zo onverdiend en allergenadigst zich met ons inlaat. Want verdiend hebben we het niet, integendeel. Wij zijn van u afgeweken. Maar u wilt het uit genade geven. En in ieder die tot u komt. En in ieder die de toevlucht neemt tot de Heer Jezus Christus. Die mag leven uit uw genade. Eeuwig leven. Door Jezus Christus. We danken u daarvoor. En we bidden u dat u die dankbaarheid ook, Heere, zult versterken. Ook vanavond als we hier samen zijn gekomen om te luisteren naar uw woord. Dat u zelf ook met uw geest in ons midden zult zijn, zodat uw woorden ons ook mogen raken in het hart. Ze zelfs in ons hart mogen komen en wij ons er niet voor afsluiten. En laat zo deze dienst mogen zijn tot meerdere eer en glorie van uw naam. Voor ons hier in de kerk, maar ook voor hen die met ons meeluisteren of meekijken. Heere, zegen zo deze dienst. Wees ons nabij in het luisteren en in het spreken. Wees ons nabij in de taak die we in de eredienst hebben te vervullen, achter het orgel, de koster, Heer in de ambten, wees ons allen zo nabij. Wij vragen dit alles van u, in de naam van de Heere Jezus. Amen. Gemeente, de schriftlezing uit de eerste brief van de apostel Petrus. En we lezen uit 1 Petrus, het eerste hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 12. 1 Petrus 1, de verzen 1 tot en met 12. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus, die in hen was, doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat ze niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is, dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. En de tekst voor de verkondiging is 1 Petrus 1 vers 3 tot en met 5. We lezen het nog een keer. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Laten we nu samen zingen van Psalm 149 uit Weerklank, de versen 1, 2 en 3. 1, 2 en 3 van Psalm 149 uit Weerklank. Gemeente, het is een bekende uitdrukking. Hoop doet leven. Hoop doet leven. Maar wat is hoop? In ons dagelijks taalgebruik heeft hopen min of meer dezelfde betekenis als wensen. Als we zeggen dat we op iets hopen, dan geven we daarmee het verlangen weer dat we graag willen dat er iets gebeurt. Dat iets in de toekomst werkelijkheid zal worden. Neem bijvoorbeeld de hoop op een einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. We hopen dat die vreselijke oorlog een keer tot een einde zal komen. Er zijn al zoveel mensen gestorven. Maar met dat we het hopen, ja, vragen we ons ook af wanneer zal dat gebeuren? Wat zal er allemaal nog aan ellende plaats gaan vinden? We hopen het maar dat er snel een einde aan zal komen. Een ander voorbeeld, wat dichter bij huis, is bijvoorbeeld de hoop van jongeren die graag een huis willen krijgen. Ze hopen dat het zal lukken. Maar in die hoop zit ook een soort vertwijfeling, want er worden bijna geen huizen gebouwd en het is lastig, de prijzen van de huizen zijn hoog. Nou, ik hoop maar dat ik een huis zal krijgen. Iets van een verlangen, maar toch onzeker wat de uitkomst zal zijn. Of als je een toets hebt gedaan op school, dan hoop je dat je een goed cijfer zult hebben. Maar zeker als je niet zo goed bent in een bepaald vak, dan weet je het ook weer niet zeker. Ik hoop maar dat ik een goed cijfer heb. En als ouderen hoop je toch op een rustige oude dag. Maar als je zegt dat je daarop hoopt, dan geeft dat je meteen te kennen dat je dat ook weer niet zo heel zeker weet of het zo zal zijn. Hopen heeft in ons spraakgebruik dus de betekenis van wensen of verlangen. Maar er bestaat geen zekerheid dat die hoop in vervulling zal gaan. Toch is hoop wel ontzettend belangrijk. Het is niet voor niets dat er wordt gezegd, hoop doet leven. Als er geen hoop is, ja, dan houd je het eigenlijk al gauw voor gezien. Dan is het leven eigenlijk niet vol te houden. Dat is denk ik ook de reden dat Oekraïense en Russische soldaten nog steeds blijven vechten. Aan beide zijden hopen ze toch dat er ooit een overwinning te behalen is. Anders waren ze de strijd allang gestopt. Of denk bijvoorbeeld aan een tentamen. Als je van tevoren al zeker weet dat je het niet gaat halen, ja, dan doe je er eigenlijk niks meer voor. Met hangen en wurgen maak je het en je gaat al snel weer naar huis. Tenzij, terwijl het papier van tentamen voor je ligt, toch weer een beetje hoop krijgt. Omdat de opdrachten mee lijken te vallen. Dan ga je toch maar weer een keer proberen. Ja, zo werkt dat met de hoop. Die is als een motor voor ons bestaan, van ons leven. En dat is misschien ook wel de reden dat we zo aan die hoop vasthouden. En zelfs als het moet ervoor vechten. Want wat blijft er over als je geen hoop hebt? Hoop is belangrijk. Zonder hoop ben je nergens. En daarom geven we de hoop ook niet zo gauw op. Ik denk aan die jongen of dat meisje dat hopeloos verliefd is geworden en maar blijft hopen dat de ander dat ook wordt, ook al heeft de ander al nee gezegd. Maar als je verliefd bent, dan lijkt het alsof de wereld instort als de ander nee zegt. En daarom kun je het maar moeilijk accepteren dat die relatie er met de ander niet in zit. Totdat je beseft dat het zonder die ander ook prima kan. Dat komt vanzelf als de verliefdheid overgaat en dan vestig je je hoop weer op iets anders. Maar ook uit het feit dat je voor je hoop wilt vechten, blijkt dat hoop heel belangrijk voor ons is. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan zo'n actiegroep als Extinction Rebellion. Niet dat ik daar nou zoveel affiniteit mee heb, maar ze zijn wel vaak in het nieuws. En je vraagt ze af, waarom zijn ze nou zo agressief in hun protesten? Waarom plakken ze zichzelf vast aan de snelwegen? Ten diepste vanwege de hoop dat de wereld er anders uit zal gaan zien. Met minder CO2 bijvoorbeeld. En ze willen de hoop daarop niet opgeven. Ze blijven vechten voor die hoop. Ja, want als de hoop wegvalt, ja, wat blijft er dan nog voor je over? Een onleefbare aarde zal in hun gedachten spelen. Een donkere toekomst. Hoop geeft je dus ook vechtlust om de hoop te realiseren. En omdat de hoop zo'n hoge functie heeft, zal ik maar zeggen, in ons leven, kan het ook zo heftig zijn als je in je hoop wordt teleurgesteld. Bijvoorbeeld als je je hoop op politici hebt gesteld en je dacht dat je met hen een beter leven zou krijgen. Maar als die politicus aan de macht is, dan merk je bij jezelf, of dan vraag je van je bij jezelf af, is dit het nou? En je kunt er verbitterd door raken en bijvoorbeeld niet meer gaan stemmen. Of je hebt hard gewerkt voor je studie of om hogerop te komen. Want ja, je hoopt erop dat het dan echt niet meer stuk zou gaan. Maar toen je het had bereikt, dacht je bij jezelf, is dit het nou? Ben ik hier nu zo druk voor geweest, zo druk mee in de weer geweest? Het valt me eigenlijk wel tegen. Dat waarop je gehoopt hebt, kan ook tegenvallen. Kortom, als je de hoop wel gerealiseerd wordt, dan betekent dat nog niet dat je dan ook per se gelukkig bent. Het kan ook tegenvallen, je kunt teleurgesteld raken. Het is niet wat je ervan verwachtte. Het zijn allemaal voorbeelden die laten zien hoe belangrijk de hoop voor ons mensen is. We kunnen niet zonder. De hoop is de motor van ons bestaan. En tegelijkertijd is die hoop ook ontzettend kwetsbaar. Want er is niets dat ons ervan verzekert dat onze hoop ook in vervulling zal gaan. Hopen is niet meer dan wensen, verlangen dat het zo zal worden. Maar volmaakte zekerheid, ja, die zit niet in die hoop. Die klinkt daar niet in door, die hebben we niet. En als onze hoop dan toch gerealiseerd is, dan kan het alsnog tegenvallen. Omdat het niet is wat we ervan verwacht hadden. Maar is het altijd zo als het om hoop gaat? Of is er een vorm van hoop waarvan je van tevoren al kunt zeggen dat die zeker in vervulling zal gaan en waarvan nu al te zeggen is dat niemand ooit teleurgesteld zou raken als het gehoopte in vervulling zou gaan? Ja, en het antwoord op die vraag is ja. Want die hoop, daar gaat het over in 1 Petrus 1, vers 3 tot en met 5. Waar Petrus schrijft, geprezen, ik lees de tekst nog maar een keer voor, want het is best wel een moeilijke zin. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En deze versen beginnen met een lofprijzing aan God. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dat heeft een reden, die lofprijzing. Want zo schrijft Petrus, overeenkomstig zijn barmhartigheid, overeenkomstig zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. He, barmhartigheid, dat heeft alles te maken met dicht binnenin. He, wat ja, ook wel met woord kan ook betekenen dat het in de ingewanden geraakt wordt. Dus vol van liefde. Overeenkomstig zijn barmhartigheid. Daar zit ook iets van genade in. Het is niet verdiend, maar God heeft uit liefde, onverdiende liefde, overeenkomstig zijn barmhartigheid deed hij ons opnieuw geboren worden tot een levende hoop. Tot een levende hoop. Petrus spreekt hier over dat God ons opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. En dan schrijft hij over opnieuw geboren worden. Ja, wat bedoelt Petrus daarmee? Nou, hij bedoelt op een nieuw leven. Een nieuw leven dat bestaan wordt, dat gekenmerkt wordt door een levende hoop. Een nieuw begin, een nieuw leven dat door de hoop is gestempeld. Hoe is dat nieuwe bestaan tot stand gekomen? Nou, Petrus die prijst de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft ervoor gezorgd dat wij een nieuw bestaan hebben gekregen dat vervuld is van hoop. Hij heeft ervoor gezorgd. Hij deed geboren worden tot een levende hoop. Hoe dan? Nou, dat schrijft Petrus ook, door de opstanding van Jezus Christus. Want als wij in hem geloven, zijn wij met hem opgewekt tot een nieuw bestaan dat gekenmerkt wordt door de hoop. Jezus heeft het graf verlaten en als wij in hem geloven, staan wij op in een nieuw leven. Nou, dat kan allemaal wat lastig te begrijpen zijn, maar het beste voorbeeld is allereerst Petrus en de andere discipelen. Wij weten hoe zij eraan toe waren toen Jezus was gestorven en begraven. Ze zaten verdrietig bij elkaar. Ze hadden geen hoop meer. Wat moesten ze nu nog van het leven verwachten? En ze zaten als bange musjes opgesloten. Maar hoe anders werd dat toen de Heere Jezus uit de dood is opgestaan? Ja, eerst konden ze het maar moeilijk geloven. Maar toen Jezus hun zelf ervan overtuigde, toen geloofden ze het werkelijk. Ja, hij is uit de dood opgestaan. De Heere is waarlijk opgestaan en hij is door Simon gezien. Hun aanvankelijke hopeloosheid werd veranderd in blijdschap. De opstanding van Jezus deed een nieuwe hoop in hen leven. En zo is het ook met iedere gelovige. Als God ook ons opnieuw geboren doet worden. Hoe doet hij dat? Petrus schrijft in 1 Petrus 1 vers 23... aan de christenen die in eerste instantie, maar natuurlijk ook aan ons. Hij schrijft, u die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. En daaruit blijkt dat je opnieuw geboren wordt door het woord van God. Hoe gaat dat dan? Nou, dat gaat zo. God laat aan jou het evangelie van Jezus Christus verkondigen. En terwijl jij het evangelie van Jezus hoort, terwijl je over God en over Jezus hoort, maakt de Heere het geloof in je wakker. Ineens begint het te geloven door het woord. Door het woord dat tot je gekomen is, het woord van God. Zo wordt het geloof in je opgewekt. En met dat het geloof in je wordt opgewekt, word je opnieuw geboren. Zo word je door God opnieuw geboren tot een levende hoop. Tot een nieuwe manier van in het leven staan. Of eigenlijk, beter gezegd, je komt in een nieuw leven te staan. Een totaal ander leven. Dat komt omdat een mens een nieuw bestaan krijgt. En hoe komt dat dan, dat een mens een nieuw bestaan krijgt? Hoe kan het dat je een nieuw leven krijgt? Nou, dat heb ik al gezegd, dat komt natuurlijk door de opstanding van de Heere Jezus Christus. Was hij niet opgestaan, ja, dan waren we allemaal dood in de zonde en de misdaden. Dan had de zonde nog over ons geheerst. Was hij niet opgestaan, dan waren we nog in onze zonde en dan waren we niet verlost van onze schuld. Of zoals Paulus schrijft, zonder Christus ben je dood in de zonde en de misdaden. Maar door het geloof aan Christus verbonden, gaat je oude leven met hem mee in het graf. Je moet er even bij nadenken, alsof je aan Christus verbonden bent. Je omarmt het als het ware. Of Christus neemt je mee, moet ik eigenlijk zeggen. Hij neemt je mee het graf in. Zo is hij het graf ingegaan. Hij neemt je mee. En hij neemt je ook weer mee in zijn opstanding, in een nieuw leven, door het geloof ben je aan Christus verbonden, ga je met hem mee het graf in en je staat op in een nieuw leven. Daarom kan de apostel Paulus schrijven in 2 Korinthe 5 vers 17, daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. Totaal ander leven, nieuw leven. Het oude is voorbij gegaan, Alles is nieuw geworden, omdat je met Christus bent meegegaan het graf in, met je zonde, met je schuld. En je met Christus bent opgestaan in een nieuw leven, opnieuw geboren. En terwijl je opnieuw geboren bent, is er ook een nieuwe hoop. Met het nieuwe leven is er ook weer levende hoop. Daarom schrijft Petrus: geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Daaraan hebben we te danken dat er hoop is. Hoop voor de toekomst. Maar daarmee hebben we nog niet helder of die hoop zodanig is dat je van tevoren al weet dat die zeker in vervulling zal gaan. Gaat het hier over hoop die nooit teleur zal stellen? Ja, want Petrus heeft het over de levende hoop. En waarom spreekt hij expliciet over de levende hoop? Omdat die onlosmakelijk verbonden is met de levende Christus. Met de levende Jezus die uit de dood is opgestaan. Die de dood voorgoed heeft verslagen en die leeft, zo hoorden we vanmorgen ook uit Romeinen 6, die leeft om nooit meer te sterven. Jezus leeft om nooit meer te sterven. En die hoop is helemaal aan hem verbonden. Ik zei het al, daarom is die hoop ook, dat die wij met hem ontvangen, levend. Die gaat nooit verloren. Die hoop die gaat nooit dood. Die hoop die komt niet in een mistig einde, gaat niet een mistig einde ten onder. De hoop gaat niet dood, maar die draagt vrucht, eeuwige vrucht vanwege de opstanding van Jezus. Je zou ook kunnen zeggen, de opstanding van Jezus is de garantie dat de levende hoop altijd in vervulling zal gaan. Dat hij nooit onzeker is. Dat het werkelijkheid wordt wat je hoopt. De hoop die hij je gegeven heeft. Maar wat is dan die hoop? Wat is dan de vrucht van die hoop? Nou, Peter schrijft over de erfenis in vers 4, dat nou aansluit bij vers 3, daarom citeer ik het er nogmaals eens bij. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte, onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? De apostel Petrus schrijft dat die erfenis onvergankelijk is. Dat wil zeggen dat die nooit kan vergaan. Zoals kleren bijvoorbeeld kunnen vergaan, zodat er alleen nog wat restjes overblijven. De erfenis is ook onbevlekt, dus niet smoezelig. Maar schoon, beter gezegd, die erfenis is niet verontreinigd door de zonde, is niet vies geworden door de zonde. En die erfenis is ook onverwelkelijk. We kennen allemaal wel de prachtige bloemen die je krijgt voor je verjaardag. Prachtig zien ze eruit, maar na een week wordt het al minder. En na twee weken kun je ze hooguit mooi houden. En de glans, en dan is het gebeurd. De glans is eraf. Maar zo is het niet met de erfenis die God heeft bewaard in de hemel. Die is, zoals iemand schreef, bestand tegen de moker van de dood, het bederf van de zonde en de tand van de tijd. Mooi gezegd. De erfenis is bestand tegen de moker van de dood, het bederf van de zonde en de tand van de tijd. We hoeven dus niet bang te zijn dat er niets van overblijft. Zoals dat soms wel met erfenissen gaat. Zoals God ons opnieuw geboren deed worden, zo zal hij ook alle dingen nieuw maken. Alles ligt gereed om geopenbaard te worden op het moment dat de Heere de tijd daar rijp toe acht. We hopen dus op een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen voor ons wordt bewaard. Maar Petrus zegt ook nog iets anders over die erfenis, namelijk dat die bestaat uit de zaligheid. Wat moeten we ons daarbij dan voorstellen, bij de zaligheid? Nou, in ieder geval dat we gered zijn van het oordeel over de zonde. Door het geloof hebben we deel aan de verlossing, aan de eeuwige verlossing, omdat Jezus in onze plaats voor onze zonde is gestorven. We zullen voor eeuwig gered zijn, omdat Jezus, in wie wij geloven, en ik zeg er nog maar eens bij, natuurlijk moeten we dan wel in Jezus geloven, ons aan hem toevertrouwen, maar als we in hem geloven, dan zullen we voor eeuwig gered zijn, omdat Jezus, in wie wij geloven, de straf voor onze zonde heeft gedragen. Ja, maar wat komt er dan eigenlijk? Wat betekent het dan? Wat komt er daarna dan? We zijn gered, maar wat moeten we dan? Wat komt er dan bij? Wat komt er dan daarna? Nou, daarvoor kunnen we ook in andere Bijbelgedeelten wel stof vinden of dingen vinden die daarover worden gezegd. En dan concreet denk ik allereerst aan een nieuw en onvergankelijk lichaam. Ja, als je in de bloei van je leven bent, dan maak je daar niet zo druk over. Ben je er misschien niet maar zo beter. Ben je er niet zo mee bezig. Maar als je ouder wordt, ja, dan merk je wel dat je lichaam nou min of meer in verval raakt. Zeker als je steeds ouder wordt, dan merk je dat je steeds minder dingen kunt doen. En je merkt dat we vergankelijk zijn. En ja, uiteindelijk weten we ook dat we zullen sterven. En we weten ook wat er dan van ons lichaam overblijft. Maar wij zijn op weg naar de erfenis van het onvergankelijke lichaam. Zoals Paulus schrijft in 1 Korintiërs 15, waar het gaat over de opstanding uit de doden. Daar zegt hij, het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, maar het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Ja, dat is het eerste wat je over die erfenis zou kunnen zeggen. Een onvergankelijk lichaam. Maar ook de omstandigheden waarin we leven zullen totaal anders zijn dan nu. De dingen waar we nu op hopen, maar waar vaak niks van terecht komt. Zoals een wereld zonder ziekte, zonder oorlog, zonder onrecht. Ja, die zal verdwijnen. En de levende hoop is dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen komen waarin gerechtigheid woont. Zoals Petrus schrijft in zijn tweede brief. Er komen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Gerechtigheid, er zal alleen maar recht zijn. Gerechtigheid, het zal alleen maar goed zijn. Johannes schrijft daarover in de Openbaring dat de dood er niet meer zal zijn en ook geen rouw en geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Ook niet ten gevolge van onrecht dat mensen elkaar aandoen, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Vervolgens betekent het ook dat we dus in een heerlijkheid komen, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont, waarin ook geen zonde meer zal zijn. Waarin we nooit meer hoeven te strijden tegen de zonde, waarin we alleen maar doen wat goed is. Gerechtigheid, dat is ook doen wat God wil. We zullen nooit meer strijd hebben. We zullen altijd dicht bij de Here zijn. En niets zal ons van hem kunnen scheiden. Zoals Johannes schrijft in Openbaringen. Openbaring 22. En geen enkele vervloeking zal er dan meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En ze zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Ze zeggen, ze zijn helemaal van hem. En er zal geen nacht zijn. En ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En ze zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Dat is de onverwelkelijke, onvlekbare erfenis die we zullen ontvangen. En die nooit meer voorbij zal gaan. Daar mogen we op hopen. En dat betekent niet dat we daarna die mogen, alleen mogen daarna, dat mogen wensen. Maar dat we mogen weten dat het ook in vervulling zal gaan. En dat het werkelijkheid zal worden. Omdat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Omdat Hij leeft, zal die erfenis niet verloren gaan. Omdat Hij is opgestaan, is die erfenis zeker. Dat is het mooie van Pasen. We hebben het net ook al gehoord. Dat Pasen ook een onderpand is. De zekerheid, de opstanding van Jezus is het onderpand van het eeuwige leven dat wij straks van de Here zullen ontvangen. Jezus Christus is de basis, de zekerheid, het fundament, het onderpand van dat eeuwige leven waarop wij hopen. Ook al lijkt het er soms helemaal niet op dat het eraan zit te komen. Denken we er soms, wordt het geloof ook wel eens bestreden door alles wat we hier en nu meemaken. En dan vragen we ons af, ja, geloven we eigenlijk niet in een soort luchtkasteel, een soort Vater Morgana? En wat wijst er in onze huidige omstandigheden nou op dat die erfenis gaat komen? En ook de mensen aan wie Petrus in eerste instantie schreef, hadden daarmee te maken. Ze hadden het als christenen moeilijk. Ze hadden het moeilijk in de maatschappij. En ze merkten natuurlijk ook wel dat ze een strijd hadden tegen de zonde. Het was niet allemaal roze geur en maneschijn, het leven als christen in deze wereld. Maar Petrus roept hen op om in het geloof te blijven. Hij zegt, houd vol, want de erfenis komt, zo zeker als Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Laat je niet van de wijs brengen door wat je meemaakt, door wat je nu ziet, maar vertrouw op Hem die uit de doden is opgestaan. Leef uit dat geloof, laat dat het fundament zijn van je hoop. Maar terwijl hij dat zegt, heeft hij ook een bemoediging. Want als Petrus dan vraagt aan ons, als de Heere dan vraagt dat we moeten volhouden, houd dat maar vol, blijf dat maar geloven, hoe houden we dat dan vol? En Petrus schrijft daarom in vers 5, u wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En Petrus schrijft dat wij bewaard worden door de kracht van God. En hij voegt er ook iets aan toe, namelijk door het geloof. Want hij schrijft aan gelovigen. Maar in dat geloof hopen wij niet te vergeefs op de Here. Hij laat je niet aan je lot over. Je hoeft het niet zelf te doen. Je wordt bewaard. En het Griekse woord voor bewaard, dat kun je ook vertalen met bewaakt. De Here wordt hier vergeleken met een wachtpost die rond paleizen staan. Ze moeten de koning of de koningin beschermen tegen indringers die hem of haar kwaad willen doen. En vroeger had ook elke stad wachtposten die de omgeving in de gaten moesten houden om de stad voor onheil te beschermen. En zo, zegt Petrus, zo bewaakt God ons als gelovigen. En hij zegt ermee, niemand kan het nieuwe leven, die levende hoop, die onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis van ons afpakken. Niemand kan dat. Daar zorgt God zelf voor. Want Hij bewaakt de zijnen door zijn kracht. Hij geeft ze de kracht. Hij geeft ze alles wat nodig is om vol te houden. En reken maar dat zijn kracht ook garandeert dat je veilig bent. Dat je er veilig doorheen komt. Want als Petrus hier schrijft over de kracht, dan moet ik toch meteen denken aan de kracht waarmee hij Jezus uit de dood heeft opgewekt. Dat terwijl niets en niemand tegen de dood is opgewassen, de Heere heeft hem verslagen. En met diezelfde kracht bewaakt hij de zijnen. En zo is hij zelf de garantie dat ik eindelijk niet door wat ik wat dan ook onderuit gehaald zal worden. De Heere bewaakt mij, bewaart mij in zijn kracht. En daarom, om weer bij het begin van de preek te beginnen, er is dus een vorm van hoop waarvan je van tevoren al weet dat die zeker in vervulling zal gaan. En er is nu al van te zeggen dat niemand er zal zijn die daarin teleur wordt gesteld. Want Jezus garandeert die met zijn opstanding. En we hebben gehoord hoe heerlijk die erfenis is. Een onvergankelijk eeuwig leven bij God in zijn heerlijkheid. En die hoop, die raken we niet kwijt. Want we worden bewaakt met de kracht van God, door de kracht van God waarmee hij Jezus uit de dood heeft opgewekt. En daarom, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus, onze Heere. Amen. We gaan samen zingen Psalm 56, vers 5 en 6. 5 en 6 van Psalm 56. Wil ik nu graag de collecte bij u aankondigen. De eerste collecte is bestemd voor de ZOA-noodactie voor Myanmar. De tweede collecte is bestemd voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De collecte, uw gave kunt u geven bij de uitgang of via internet, digitaal. Laten we samen de Heren danken en laten we samen bidden. Geprezen zij u, God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig uw grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Ja, u komt daarvoor alle lof toe, alle eer en alle glorie, dat u ons zo rijk begenadigd hebt met de gave van een onbevlekte, onverwelkelijke, onverderfelijke erfenis, die gereed ligt om geopenbaard te worden op de tijd dat de Heer Jezus terug zal komen en er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen komen waarin gerechtigheid woont. Heren, daar mogen we naar uitzien. Daar mogen we op vertrouwen en er is niets en niemand die die erfenis onzeker kan maken, die ervoor kan zorgen dat die erfenis niet komt en die ervoor kan zorgen dat die erfenis teleurstelt. Niets en niemand zal dat kunnen, want de garantie daarvoor is het feit dat de Heer Jezus uit de dood is opgestaan en u hem uit de dood hebt laten verrijzen. Heren, en tegelijkertijd kan het ons wel aanvliegen, want hoe houden wij het dan vol in het geloof? Hoe geloven wij? Hoe geloven we überhaupt? Hoe komen we tot geloof? Misschien is die vraag er ook wel. Heren, dan mogen we tot u komen en u vragen, Heren, spreek door uw woord tot ons en geef dat uw woord het geloof in ons opwekt. Heren, laat het woord in ons hart dalen en open zo onszelf voor u. Maar ook bewaar ons door uw kracht, door de kracht waarmee u de Heer Jezus uit de dood hebt opgewekt. Heren, bewaar ons en bewaak ons en geef dat niets en niemand ons u kan ontroven. O God, en daar staat u zelf garant voor. Dat is de belofte die u schenkt. Niemand zal ze uit mijn hand roven, zegt de Heer Jezus. En hij heeft ook voor ons gebeden, voordat hij aan het kruis ging, dat wij zouden volhouden. Dat u ons vast zou houden. En u zult zijn gebed verhoren. Uw keuze voor ons, Heren, geeft ons de zekerheid dat wat u belooft en dat wat u aan ons geopenbaard hebt, dat u het ook zeker zult schenken. Heere, geef dat het ons moed mag geven. Geef dat het ons kracht mag geven om de strijd, de goede strijd van het geloof, te strijden. Om te bouwen op het enige fundament van onze zaligheid. Namelijk het lijden en sterven en de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Dus we willen u danken dat we daar zo ook op deze eerste paasdag bij stil mogen staan. En we zien er naar uit dat die erfenis geopenbaard wordt. Want we leven in een wereld die uit duizend wonden bloedt. Zoveel zorg, ellende. Heren, u weet ervan. En dagelijks worden we ermee geconfronteerd. Wij bidden u, laat uw koninkrijk toch spoedig komen. Wij bidden u of u tot die tijd ook in deze wereld met uw barmhartigheid en uw genade door zult blijven werken. Dat u zult geven dat er vrede mag komen waar oorlog is. Maar tegelijkertijd bidden we u dat u ook vrede zult geven door het geloof in de Heer Jezus Christus. Daarom bidden we u om uw zegen over het werk van zending en evangelisatie. En vragen we u dat het woord dat u uitzendt ook vrucht mag dragen over de hele wereld. Hier in Nederland, maar ook over de uiterste einde van de aarde, onder alle volken en ook onder uw volk Israël. We willen u ook bidden voor Israël, hier in deze tijd waarin er zoveel strijd is en ook zoveel verwarring. Heren, waarin er zoveel gebeurt waar wij ook zelf soms niet meer weten wat we er allemaal van moeten denken. Maar het blijft uw volk en daarom bidden we u om uw ontferming over Israël, om uw bescherming en om uw bewaring. Maar bidden we u ook voor de volken rondom Israël, dat er voor hen ook vrede mag komen. Maar bovenal bidden we u dan om de vrede die alle verstand te boven gaat en die zal er alleen zijn in Christus Jezus onze Here. O God, wij danken u zo dat wij vandaag samen mochten komen om stil te staan bij het wondere feit van Pasen, de opstanding van de Heer Jezus, het fundament van onze zaligheid. Here, dat wij door hem met u verbonden mogen zijn in geloof en in hoop en liefde. Dat we tot een nieuw leven zijn opgewekt, waarin we met u mogen leven, elke dag, en waarin we mogen uitzien naar een leven waarin we altijd ongehinderd in uw nabijheid mogen leven. Ja, wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Mooi zijn, omdat er dan vrede en gerechtigheid is. Maar ook, ja, en anders zou die dag niet mooi zijn, mooi omdat we dan in uw aanwezigheid mogen zijn, altijd met u mogen leven. Heere, soms is het hier met vallen en opstaan en is het een strijd, maar dan zijn we de strijd te boven. Heere, we zien er naar uit, we verlangen ernaar en we bidden u, houd ons vast tot die dag en wees bij ons. Heere, wij bidden het uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. Ons slotlied is lied 169, de versen 1, 2 en 3. 1, 2 en 3 uit, van lied 169 uit Weerklank. Ontvangt dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.